Genesis 15, vers 1 tot en met 6.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, dat ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij heb gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zei: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid.
We zijn gemeente aangekomen bij zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Die zondag zullen we vanavond ook lezen. Dat is de eerste zondag die handelt over de sacramenten. Het is een algemene zondag. Daarna komen twee zondagen over de doop. Die worden afgesloten met een aantal zondagen over het avondmaal. Het leek me goed, ook juist met het oog op de tijd waarin wij zitten, om extra stil te staan bij deze zondag. En vooral bij het sacrament van de doop. Wat in deze tijd bediend kan en ook mag worden. Maar waarvan ik vermoed dat het onder ons niet zo sterk leeft. En ik wil vooral in de komende weken stilstaan bij de Bijbelse ondergrond van de sacramenten. Van doop en avondmaal. En daarom zal de catechismusprediking samenvallen met een korte serie over Genesis 15 tot en met 17. Genesis 15 tot en met 17. Om die reden is vanmorgen de tekst voor de prediking Genesis 15 en daarvan vers 5. Genesis 15 vers 5. Er staat in Gods woord: Toen leidde hij, dat is de Heere, hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad uw nageslacht zijn. Het thema waaronder de prediking zowel vanmorgen als vanavond zal zijn, is Gods genadeverbond met een kinderloos echtpaar. Gods genadeverbond met een kinderloos echtpaar. We hebben vanmorgen op drie lijnen die de tekst ons aanreikt. Allereerst de lege tent van Abram, volle belofte van God, de gevulde hand van Abram. Dus Abrams lege tent, Gods volle belofte en Abrams gevulde hand. We zitten gemeente in een nieuwe periode in het leven van Abraham. Er is in de achterliggende tijd veel gebeurd in zijn leven. Ogenschijnlijk kwam hij eerst heel rustig aan in het beloofde land Kanaan. Een rustige streek, een prachtige streek, ook voor het oog. Dat zag Abraham en dat zag zijn neef Lot ook meteen. Afhankelijk leefden ze samen, maar op een dag ging dat mis en besloten ze om uit elkaar te gaan. En Lot kreeg als eerste de keus welk deel van het land hij zou gaan bevolken, samen met zijn gezin en met zijn huishouding, met de vele goederen en haven die hij van God had ontvangen. En hij besloot om zijn tent op te zetten vlakbij Sodom. Maar daar bleef het niet bij. Op enig moment kozen Lot ervoor, samen met zijn vrouw en gezin, om binnen de muren van Sodom een woning te betrekken. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag gegaan. Lot wist heel goed wie de Heere is en wat God had gezegd tegen Abraham. Dat hij dit land aan hem had beloofd, maar zo had de Heere gezegd dat Abraham, en dat gold ook voor Lot toen hij nog bij de tent van Abraham hoorde, als vreemdelingen zou verkeren in dit land. En vreemdeling verkeren is iets anders dan burger worden in een stad en gaan deelnemen aan een gevestigde samenleving. Ook voor Lot gold de roeping om vreemdeling en gast te blijven in het beloofde land dat God aan Abraham en zijn nageslacht had toegezegd. Maar het zal bij Lot zijn gegaan zoals het ook bij ons gaat, gemeente. Zulke grote beslissingen nemen we niet op een achternamiddag. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Dat begint heel geleidelijk. Lots vrouw moest misschien ook wel eens een keer de boodschappen doen in de stad en die kwam terug met allerlei verhalen van wat ze daar had gezien. De dochters van Lot gingen op enige momenten natuurlijk ook op uit toen ze de leeftijd kregen om ook hun leeftijdgenoten op te zoeken, zoals hun tante Dina, zoals later Dina dat ook zou doen in het Bijbelboek Genesis. En op enig moment, misschien dat Lots vrouw of dat Lot zelf wel een keer die haar woning te koop had zien staan, op enig moment besloten ze om hun huis in Sodom te gaan kopen. En hij werd met open armen binnengehaald. Lot werd burger in Sodom. Ging meedoen aan de politiek van Sodom. Zat op enig moment ook in de poort. Dat is de plaats waar recht wordt gesproken. Waar je niet zomaar mag zitten. Waar je moet kunnen bogen op ervaring, levenswijsheid, gezag en invloed in zo'n stad. Lot zat daar op enig moment. In ieder geval, hij werd burger van Sodom. En deelde niet alleen in de lusten van die stad, maar ook in de last. Want Sodom, zo beschrijft Genesis in hoofdstuk 14, komt samen met een aantal andere steden in opstand tegen Kedorlaomer. Hij trommelt een geweldig leger op en hij houdt daar een soort rooftocht in de directe nabije van de omgeving van Abrams tent. Met als gevolg dat al die burgers worden meegenomen als ballingen, als slaven, als krijgsgevangenen onderweg naar de streek waar Kedorlaomer zijn eigen huis heeft staan. Abram hoort dat. En hij bedenkt zich geen moment. Hij mobiliseert een klein leger van 318 man. En hij zet de achtervolging in. En het lukt hem om die grote overmacht van Kedorlaomer bij verrassing in de nacht te overvallen. Er ontstaat paniek in het leger van Kedorlaomer. Iedereen slaat op de vlucht. En hij achtervolgt ze tot in de directe nabijheid van Damascus toe. En iedereen wordt gered. Ook Lot. Als een schot voor de boeg voor Lot. God sprak ook toen in die verschrikkelijke geschiedenis. Wat heeft die man angsten doorstaan of niet? Bang voor zijn leven, voor het leven van zijn vrouw, voor zijn dochters. Komen ze er ongeschonden door? Hoe zullen ze straks behandeld worden in die verre vreemde streek waar Kedorlaomer woont? En opeens word je bevrijd. Je zou dan denken dat iemand tot bezinning komt. Maar ook Lot is gewoon een mens, net als u en ik. Zoals de omgeving wel eens hoopt dat na een ernstige gebeurtenis in uw leven u ook tot bezinning kwam. Zoals er meer dan eens misschien gebeden is in uw leven voor een bekering, hier op de kansel, in uw omgeving. Maar toen je door die operatie kwam, of na die moeilijke periode, ervatte je weer het leven en ging je verder. De ernst van de dood brengt een mens niet tot bekering. Hoe aangrijpend soms een gebeurtenis kan zijn. Hoe diep het ons kan raken en treffen. Maar het ongeloof zit wel een laag dieper. Dat zit in ons hart. En om dat te kunnen doorbreken, is een godswonder nodig. Lot is een man die God vreest. Maar hij is bedwelmd door het materialisme. Hij gaat op in het leven van Sodom. Lot keert terug, Abram ook. Lot naar de stad, Abram naar zijn tent. Abram is ook overladen met allerlei goederen, dankbetuigingen en offergaven die hij heeft gegeven aan Melchizedek, maar hij kreeg ook allerlei goederen terug. Als dank, niet dat Abram dat zelf wilde, toen hij alles weer terug had gebracht bij de koning van Sodom die hem tegemoet kwam, gaf Abram zonder iets te houden. Hij zegt op enig moment zelfs, een schoenveter heb ik niet nodig, het is allemaal van u, u krijgt het weer terug. En de koning van Sodom nam het ook in ontvangst. Maar ongetwijfeld, dat hoor je ook een beetje doorklinken aan het slot van Genesis 14, wordt Abram ook overladen met goederen. En zo komt hij thuis. Ogenschijnlijk met volle handen. En natuurlijk ook als een geweldige held. die onverwachts verborgen talenten blijkbaar mee heeft, strategisch inzicht, die durf en moed en vastberadenheid heeft getoond en het op durfde te nemen tegen zo'n ervaren krijgsvorst als Keder Laomer. Hij keert terug in de tent. En op dat moment, na deze dingen, zo zet hoofdstuk 15 vers 1 in, komt de Heere bij Abraham op bezoek. In een gezicht. En bij het woord gezicht, kinderen, moeten wij niet meteen denken aan een droom. Als de Heere verschijnt in een droom, denk aan Jozef. Dan spreekt God alleen. En luistert iemand. En wordt iemand wakker. Denk aan Jozef, die van de Heere hoorde, zo zagen we dat rondom de kerstdag, dat zijn aanstaande vrouw in verwachting is en dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. Jozef zei in die droom niets terug. Het werd hem meegedeeld, ook hoe hij moest handelen. Jozef wordt wakker, staat op en gehoorzaamt Gods woord. Maar hier in een gezicht is er altijd sprake van een tweegesprek. God spreekt en iemand aan wie de Heere zich openbaart reageert. En dat gezicht hoeft niet alleen in de nacht plaats te vinden, zoals hier bij Abraham. Het kan ook overdag plaatsvinden, zoals Johannes op Patmos. De Heere verschijnt aan Abraham in een gezicht en dat betekent dat God dus ervoor kiest om met Abraham in gesprek te gaan. Dat gaat vanuit God. Hij geeft de ruimte aan Abraham om ook te kunnen reageren, vragen te kunnen stellen. Het is de Heere die dus die ruimte geeft. Het is niet Abraham die op enig moment de durf toont of de moed heeft om de Heere in de rede te vallen. Nee, God stelt zich open voor een tweegesprek. Voor vraag en antwoord. En dan trek ik toch even de lijn door, gemeente. Hoeveel rijker ligt het in de tijd van het Nieuwe Testament? Als je deze geschiedenis leest, en misschien heb jij dat ook wel eens, dat je dan denkt bij jezelf, gebeurde dat nu ook nog maar? Dat de Heere in mijn leven in een gezicht verschijnt. En dat je met God één op één kan spreken. De Heere spreekt en jij mag antwoorden. Of zoals we dat ook willen zeggen, kreeg je in bepaalde omstandigheden maar een briefje uit de hemel. Nu hebben wij gelukkig geen briefje, gemeente. We hebben te maken met het volle woord van God. Meer dan een briefje. Wat dat er gaat, zijn we dus rijker. Aan Abraham in deze tijd, die het nog met een gezicht moet doen. Die als hij 's avonds gaat slapen niet zijn bijbeltje kan pakken en kan lezen. Die niet kan bladeren door de schrift om te zien hoe God in de loop van de tijd zich steeds rijker en heerlijker openbaart. Abraham moet het doen met die paar momenten in de achterliggende jaren waarop God aan hem verschijnt. En voor de rest blijft het stil in het leven van Abraham. En trouwens, hier geeft God op dit moment aan Abraham de ruimte in dit gezicht om ook weer terug te kunnen spreken. Er ontstaat een gesprek. Maar op enig moment, aan het einde van dit hoofdstuk zullen we dat ook zien, dan verdwijnt de Heer uit het leven van Abraham. En is ook die ruimte weg om met de Heere één op één te kunnen spreken. Vandaag, gemeente, spreekt God twee keer tot u. U heeft in de komende week 6 dagen de tijd om te reageren op het woord van God. En dan komt de Heere opnieuw, zo we leven, 2 keer tot u met zijn woord. Ziet u die wisselwerking? Nu spreekt God vandaag 2 keer. De komende 6 dagen mag u spreken en bevragen op wat hij zei. Pleiten op zijn belofte. Hem aanhouden op wat we vanmorgen gezien hebben in de bediening van de doop. En dan blijft het niet stil, zoals bij Abraham, soms jarenlang. Maar volgende week, Deo van Lente, komt God weer tot u. En dan heb ik het alleen maar over wat er hier in de kerk gebeurt. Morgen mag je weer naar school. En de dag begint met een vertelling. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Thuis aan tafel gaat de Bijbel open. Wat spreekt God veel tot ons? Vindt u niet? Mag ik aan het begin van deze dag dan ook even aan de andere kant gaan staan? Spreekt u ook zoveel met de Heere als dat God spreekt tot u? Zoekt u ook dat tweegesprek? Heel concreet de Heere aan te spreken op wat hij vanmorgen ook in de prediking en in de zichtbare bediening van de doop tot u zei. Wat heb je eigenlijk dan je handen al vol aan wat God in deze ene dienst tot je zegt? Hoorbaar en zichtbaar. Dat doet God uit zichzelf, gemeente. Waarom komt hij sprekend tot ons? En gaat sprekend anderen voorbij? Waarom vanmorgen zichtbare teken en zegel in het leven van Noëlle van Eter? Terwijl in Sliedrecht, Hardingsveld, Gorinchem, Barendrecht zoveel baby's zijn geboren die niet worden gedoopt. Of nog niet. God spreekt. God spreekt tot Abraham. En Abraham, als de Heere gaat spreken, Abraham spreekt de Heere ook direct aan. Het is niet voor het eerst dat deze twee elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken. Laat het maar even lezen, vers 1. Dan zegt de Heere tegen Abraham: Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Die woorden vrees niet klinken nu wel anders, gemeente, dan dat ze op een ander moment geklonken zouden hebben. Als er één man is die geen vrees toonde in de achterliggende periode, dan was dat toch Abraham, of niet? Wie durft dat? Om met een samengeraapt groepje mannen de achtervolging in te zetten. Om de elite troepen van die dag, want dat was het leger van Kedorlaomer. Iedereen huiverde voor deze man. De achtervolg. De pan te hakken. Op de vlucht te laten slaan. Dan kom je terug. Koning van Salem buigt zich voor je. Koning van Sodom buigt zich voor je. Maar nu God spreekt, buigt Abraham voor hem. En daarom zegt hij: vrees niet. Dat is de grootheid, gemeente, van een mens die door genade klein weet te worden voor God. Dat is de grootheid van Gods genade. Als de Heere tegen ons moet gaan zeggen: huiver niet voor mij. Terwijl wij, wanneer we God aanschouwen, zoveel reden hebben om te huiveren voor hem, of niet? Heb jij wel eens voor God gehuiverd? Niet vanuit de angst, maar vanuit het reële besef, als je kijkt naar je leven: ik kan voor God niet bestaan. Als zelfs Abraham moet horen: vrees niet. En ga nou vanmorgen niet denken dat het nou de tijd van het Oude Testament. Maak even met u een sprong van het eerste naar het laatste Bijbelboek. Als de verhoogde Christus aan Johannes verschijnt, zo zagen we op nu als morgen, zegt hij ook tegen Johannes: vrees niet. Van alle tijden is dit zo. Zelfs bij de grote in het koninkrijk van God, dat wanneer God zich openbaart, een mens voor God niet kan bestaan. Dat is als het goed is, gemeente, om die lijn van het tweegesprek nog even door te trekken. Dat is als het goed is ook de grondhouding in uw en mijn leven. Dat al geeft God wekelijks en dagelijks zoveel momenten waarin we in gesprek mogen gaan met de Heer. Het nooit een amicale ontmoeting zal zijn. Vriendjes op gelijk niveau. Maar dat de houding van ons afgestemd is op wie God is. En dat roept altijd eerbied, ootmoed en ontzag op. En dat staat vertrouwelijkheid, geborgenheid juist niet in de weg. De Bijbelse bevrezen des Heren, daar horen die twee nu samen. Ootmoed gaat samen met het kinderlijk besef, al kan ik voor God niet bestaan, Gods woord geeft mij de ruimte om te kunnen knielen voor Hem en te worden als een kind voor zijn aangezicht. Vrees niet. De Heere geeft daarmee de opening om het gesprek dus voor te zetten. En God zet ook in, zoals we de Heere trouwens ook leren kennen, met het bekendmaken van zijn naam. Een van de vele aspecten van de Heere klinkt door in een van de vele namen die God zichzelf geeft, of de beelden waarmee hij zichzelf vergelijkt. Ik ben uw schild, uw loon, uw beloning zeer groot. Abraham hoort dat woord dat God zichzelf een beloning noemt en hij spreekt de Heere daarin ook meteen op aan. En hij zegt tegen de Heere, 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 waarbij, wat zult gij mij geven? Wat voor beloning zal ik dan uit uw hand ontvangen, daar ik zonder kinderen heen ga? De bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Abraham zegt hier eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats spreekt hij God aan op wie de Heere zegt te zijn. Ik ben uw loon. En Abraham gaat daar direct als het ware overheen. Waar blijkt dat dan uit, Heere? Dat u mijn beloning bent. Want ik kom terug thuis in een lege tent. In Sodom is de blijdschap. In Salem wordt de vlag uitgehangen. Iedereen is weer blij dat ze in vrijheid zijn. En als al die troepenmachten verslagen zijn, het legertje van Abraham ontbonden is, soldaten hebben een beloning meegekregen van de koning van Sodom, Abraham weigerde dat. Dan komt hij thuis, dus als een vrouw ongetwijfeld gevraagd hebben, wat is er allemaal gebeurd, vertel het me eens, doet ze verhaal. En dan wordt het stil. Geen gehuil van een kindje. Geen vrolijk gekwebbel van een peuter. Geen ondeugende lach van een jong kind. Niets. Een lege tent. En als God dan gaat spreken, Abraham, ik ben je beloning, dan kan Abraham Gods belofte aan de ene kant niet rijmen met die lege tent aan de andere kant. Want wat had God voor beloning aan Abraham toegezegd? Een land, een nakomeling. Nou, om bij dat laatste maar te beginnen, gemeente, ik stip dat heel kort aan, daar gaan we vanavond verder op door. Abraham heeft het land bevrijd. Iedereen is weer behouden in zijn stad terug. En hij moet terug naar een tent. God had hem toch dit land toegezegd? Was dat misschien niet een mooie buitenkans als Kedorlaomer dat land leeg rooft? Kan ze ook allemaal laten gaan. Lege huis, kun je zo in. Lege akkers, kun je zo oogst. Alle goederen in de voorraadskamers, je kan er zo van genieten. Maar Abraham doet het niet om twee redenen. Omdat God het bevel niet geeft om dit land nu te erven. Hij leert dus wachten, verwachten. En Lot, een van de nakomelingen uit het geslacht van Tera, de vader van Abraham, de neef van Abraham, waarvan nog niet duidelijk is wat zijn plek nu eigenlijk is in die belofte van de Heer. Deelt Lot daarin? Krijgt hij deel aan het beloofde land? Zet God misschien op de een of andere wijze de lijn van zijn verbond met Abraham door, ook in de geslachten van Lot? Het was dus niet alleen een soort medemenselijkheid die Abraham bewoog om op te staan en Kedorlaomer te achtervolgen. Er zat meer achter. Abraham handelde vanuit Gods belofte en haalde Lot daarom terug, al had Lot uiteindelijk geen boodschap aan die belofte. En nu God in die tent komt die helemaal leeg is, waarvan de vervulling van die belofte ook naar Genesis 14 niets te zien is, en hij ook nog een keer zegt, ik ben uw beloning, kan Abraham zich niet langer inhouden. En zet de klomp tussen de deur en spreekt God aan op wie hij zegt te zijn. Zou je dat ook durven, gemeente? Ik bedoel niet als het gaat om hele concrete beloften. Het kan zijn dat de Heer heel concreet iets beloofd heeft in uw leven, met het oog op je toekomst. Nu, dan betekent dat verwachten. Overlaten aan God hoe en wanneer hij die belofte vervult. Maar als het gaat om wat wij vanmorgen gezien hebben, gemeente, als God in het teken en zegel van de doop tot ons komt en zegt, ik ben uw God, dan zagen we een volle belofte. En als jij even in je leventje rondkijkt, zie jij misschien een leeg leven van God. En zou je dat nu durven? De klomp tussen de deur te zetten, dat die niet meer dicht kan. Net als die Canaanese vrouw. Ik laat u niet gaan, zei Jacob later. Die Canaanese vrouw, nee, Heere, want... Dat je in dat twee gesprek dat vandaag als het goed is ontstaat in je leven, God spreekt nu, de Heer ook zo durft aan te spreken op wie hij zegt te zijn. Heer, ik heb het gehoord, ik heb het gezien, maar in mijn leven zeker helemaal niets van. Waar bent u nu met uw genade, barmhartigheid, vergeving, zondaarsliefde? Abraham spreekt God aan, niet omdat hij zoveel geloof heeft, maar omdat God zo stellig spreekt. En dat prikkelt een hart dat hunkert naar God. Dat kan en wil er niet om meer omheen en confronteert de Heer met wie hij zegt te zijn. Vandaar ook dat hij zegt, kijk u maar even met me mee, vers 2, dat ik zonder kinderen heen ga. Voor Abraham staat dat vast. Dit huwelijk is kinderloos. Eens zal een van beiden overlijden en dan eindigt dit huwelijk zonder kinderen. En hij doet ook meteen in die derde vraag een voorstel aan de Heer, indirect de bezorger van mijn huis. Dat betekent hij die over het hoofd staat van heel mijn huishouding. Abraham had vele slaven en slavinnen onder zijn beschikking, Eliezer. Maar we zullen volgende keer Deovolente ook een andere tegenkomen, dat slavinnetje Hagar. Hier gaat het over Eliezer, het hoofd van de huishouding. En hij stelt aan de Heere voor om deze man te maken tot zijn erfgenaam. Dat komt bij ons best wel merkwaardig over, gemeente. Stel je voor, je bent ondernemer, je hebt een prachtig bedrijf, maar je hebt geen opvolger, of omdat er geen kinderen zijn, of omdat de kinderen het bedrijf niet willen voortzetten. En je maakt dan je onderdirecteur of de beste manager van het bedrijf tot eigenaar van het bedrijf. Nou, dat gaan die zonder slag of stoot. Daar zullen de kinderen, als die aanwezig zijn, ook wat van vinden, terecht. Maar in deze tijd waarin Abraham leeft, is het gebruikelijk, daar waren ook wetten voor vastgelegd, die wetten hebben we trouwens nog steeds, wanneer een kinderloze miljonair, dat is Abraham voor de begrippen van die tijd, komt te overlijden, dat hij voor die tijd zijn testament opstelt, dat deden ze ook in die tijd, en hij wees dan een van zijn beste knechten aan als de wettige erfgenaam, die dan tegelijkertijd ook het geslacht voortzet. Dat betekent dat Eliezer de Damaskener zijn oude naam moet loslaten. En als hij kinderen ontvangt, de lijn van Abraham en Sara moet voortzetten in zijn nageslacht. Abraham confronteert de Heere dus met een lege tent en reikt God al meteen een aantal oplossingen aan. Dat zit in ons hart. Om mee te denken. En mee te praten. En mee te beslissen. En te redeneren. Als dit niet kan, dan dat. Niets menselijks is ons vreemd. En Abraham dus ook niet. En laten we dat niet vanuit de hoogte zeggen, gemeente. Abraham zegt dit vanuit Gods belofte. Hij plaatst zijn eigen belang niet bovenop. Hij zegt, ik kom te overlijden, we hebben geen kinderen. Maar de belofte van nageslacht, en dat betekent voor Abraham meer dan alleen maar een kinderwens. De belofte van de beloofde Messias in mijn nageslacht, die moet doorgaan. Het gaat hem dus niet om zichzelf. Hij wil niet zelf profiteren. Maar het gaat hem om de zaligheid van hem, van de volk, van deze wereld. En daarom stelt hij dit voor. Is dit niet een idee? Eliezer de Damaskener, een oprechte man. Je hoort bij mijn huis. Ik heb er wel eens vaker over nagedacht. Hoor je doorklinken in deze vraag. Zou hij dat niet kunnen doen? Is hij niet geschikt om in mijn plaats te gaan staan? En dat u met hem verder gaat, zodat die belofte vervuld kan worden. Een lege tent. God snijdt die weg direct af. En daar staat Abraham. Met lege handen. Een lege tent. Alles tegen. Te oud om kinderen te krijgen. En het enige wat Abraham heeft, is de volle belofte van God. Wat kun je dan soms ellendig voelen, of niet? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En ik hoop dat u ook herkent wat Abraham hier op dit moment doorstaat. Wat moet je nu geloven? De werkelijkheid? Nou, kijk maar eens om je heen in de tent van Abraham. Geen wieg. Geen box. Geen kinderspeelgoed. Geen meerdere slaapkamers. Geen kind of kinderen. Twee bejaarde mensen. En de andere kant, Gods kant, is geen volle Bijbel. Er zijn maar twee beloften. Dit land, en daarvan weet Abraham, dat gaat in mijn leven niet eens meer gebeuren. En een kind. De werkelijkheid aan de ene kant, de belofte aan de andere kant. Nou, gemeente, sta daar eens tussen. Jouw werkelijkheid aan de ene kant. Leeg. Godloos, zonder God. Misschien veel tegen. Of wellicht alles tegen. En nou vanmorgen bij het doopvond. De volle belofte van God. Aan de andere kant. Welke kant ga jij nou vanmorgen op? Terug naar je tent. Daar heb je misschien redenen voor. Of naar die belofte. Als God ons overlaat aan onszelf, en dat geldt ook voor Abraham, dan blijven we in onze tent. Want wij geloven wat we zien en wat we ervaren. Daar is ons hart op afgestemd. En daarom is het zo vertroostend, gemeente, en dat is het laatste van morgen, en dan zetten we kom maar, dan gaan we vanavond verder, dat God tegen Abraham zegt, als hij die belofte laat klinken, vers 4, dit zal uw erfgenaam niet zijn, niet Eliezer, maar die uit uw lichaam voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En dat de Heere dan niet zegt, punt en amen, Abraham geloof het nu maar, een herhaling van die eerste belofte die al een paar keer geklonken heeft, maar dat God in het woord afdaalt naar Abraham. En dan staat er zo ontroerend, vers 5. Toen leidde hij hem uit naar buiten. Dat roept het beeld op van een vader die een klein kind bij de hand neemt. Zoals vanmorgen Erwin dat deed met zijn dochtertje. Optilde bij het doopvond. Toen leidde de Heere Abraham als een kind uit naar buiten. Let u op wat hier gebeurt. God haalt Abraham eerst uit zijn wereld. Die lege tent. Twee bejaarde mens. Geen kinderen. Dat is wat Abraham dagelijks ziet. Wat hem 's nachts wel eens wakker houdt. God haalt hem eruit. Uit zijn leven. Waar Abraham de ruimte heeft om alleen maar te geloven wat hij ziet. God haalt hem daar uit. En dat doet de Heere niet bestraffen door tegen Abraham te zeggen, Abraham, ik zeg het je nog een keer, ik heb het zo vaak tegen je gezegd, geloof het nou toch, je zal een kind krijgen. En in die woorden, toen leidde hij hem uit, roept de Heer het beeld van zichzelf op. Van een vader die zich ontfermt over een kind dat geen kant meer op kan. En dat daarom bij de hand genomen moet worden of misschien wel gedragen moet worden om uit die tent te kunnen komen waar Abraham in vastgelopen is. En waar hij God op aan begon te spreken. U zegt te belonen te zijn, maar kijk maar even om me heen hier in mijn tent. Wat is er van te zien? God leidt hem naar buiten. Gemeente, zo werkt de Heere nog steeds. Niet alleen als het gaat om persoonlijke genade. Hoe God zichzelf laat kennen in het leven van iemand die door hem verbrijzeld wordt. En helemaal vast gaat lopen. Geen kant meer op kan. Voor wie het onmogelijk is om behouden, om zalig te worden. Dan ontzet God iemand daaruit. Maar de Heere werkt ook zo vaak op deze manier heel concreet in het dagelijks leven. En dan denk ik ook even aan de vele zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Waarvan de voorbeden van morgen maar het topje is van de ijsberg. Wat zijn er veel van die tenten in Sliedrecht of niet? Waar we dagelijks geconfronteerd worden met vastgelopen situaties. Waar je voor je gevoel geen kant meer op kan. En vult u het vanmorgen nu eens voor uzelf in. Je eigen nood. Je eigen zorg. Waarvan je soms tegen jezelf of tegen elkaar zegt, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Nou, zo was dat ook bij Abraham in die tent. Die stond ermee op en die ging ermee naar bed. Geen kind. dan moet dus iemand anders komen. Die erboven kan staan. Die het overzicht heeft. En die tegelijkertijd in zijn vaderlijke liefde en genade aftaalt tot in die tent Abraham bij de hand grijpt en zegt, kom eens even mee. Dat is jouw leven. Maar als je buiten staat, laat het maar even lezen, gemeente. Dan zegt de Heere tegen Abraham als eerste, kijk omhoog. Naar de hemel. Kijk niet rond. Kijk omhoog. Was dat ook niet wat de Heere vanmorgen zichtbaar maakte? Als wij als ouders van onze kinderen om ons heen kijken. En als je op je plek bent voor God naar jezelf gaat kijken. Dan wordt die tent een gevangenis. En kun je geen kant meer op. Maar vanmorgen in de bediening van de heilige doop reikte de Heere de hand uit naar deze twee ouders. Andere ouders in de gemeente, grootouders, om ons door dit zichtbare teken naar buiten te brengen en te zeggen, kijk, omhoog. Gemeente, ik wil het vanmorgen ook gewoon heel even concreet maken, in de richting van onze kinderen, die staan te popelen om naar buiten te gaan. Abraham moet de sterren tellen. Op deze zondagmorgen, voordat de dienst begon, lieve kinderen, heeft God al het nodige tegen jou gezegd. Gisteren keek jij de sneeuw uit de lucht. En toen je vanmorgen wakker werd, lag er één groot wit tapijt over alles heen. Misschien mag je zo na de dienst naar buiten. Maar dan zegt de Heere, eerst voordat jij je jas en je laarzen na doet, kijk omhoog. God geeft dit. Niet alleen deze vreugde die God geeft in de schepping, maar de Heere wil door die witte, ongerepte sneeuw die nu ligt bij jou in de tuin, ook iets tegen jou zeggen. Als ik even met jou binnenkijk, in jouw hart, er is alles zwart. Vies en vuil. En dat geldt ook voor mij. En ik hoop dat jij als kind, en die kinderen zitten er ook in onze gemeente, er ook verdriet om hebt. Hoe wordt dit zwarte hart nu wit? Dan zegt de Heer op deze zondagmorgen, door de sneeuw, door de doop en door het woord, kijk omhoog. God wil dat doen. Als jij de Heere daarop aanspreekt vanmorgen, was, reinig mij, zo zal mijn leven witter zijn als sneeuw, dan zal God dat ook doen. Want onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Dat is een aanleiding voor Hem om wonderen te verrichten. Amen.